Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 336 van de invasie. De dag dat de doomsday-klok van 100 naar 90 seconden voor 12 is gegaan. Het einde der tijden is nog nooit zo dichtbij geweest, volgens de betrokken wetenschappers.
Ja. Lekker. Hij staat nou op 90 seconden voor 12. Ja. Om 12 uur, dat is het einde der tijden, hè? 12 uur. Ja. Ja, trouwens al heel oud, hè? Want dit heeft Einstein heeft dit bedacht, die doomsday-klok.
Ja.
Ieder jaar haalt het wel weer de voorpagina's, moet je zeggen. Omdat het is een optelsom, hè, van wat er op klimaat gebeurt. Het is een militair, de problemen die er tussen landen zijn. Dus alles bij elkaar in één grote hutselton. En dan wordt vervolgens bepaald van oké, hoe erg is het nu? En ja, nu staat hij wel... 90 seconden in plaats van 100 seconden voor 12. Zou je hem ook op 90 seconden hebben gezet?
Dat kan je natuurlijk nooit kwantificeren, dat soort dingen. Maar het bulletin van Atomic Scientists, zo heette ze, hè, 1947 opgericht door wetenschappers die bij het Manhattan Project betrokken waren. Het ging over het Amerikaanse kernwapen, Einstein dus ook, hè. Ja, dit zijn niet de domste mensen. En als je hun argumenten leest, ja, dat is natuurlijk wel waar. De Russen dreigen openlijk nucleair. Er is geen verdrag meer in februari 2016. Het startverdrag loopt dan af. Hè. China heeft veel meer kernwapens. Noord-Korea loopt zich suf te testen. Iran is uranium aan het verrijken. India is het arsenaal aan het uitbreiden. Dat is waar, hè. Ook aan het moderniseren. Klimaatcrisis, pandemie. Dat het op zichzelf genomen spannender wordt in de wereld, dat geloof ik wel. Maar dat je dat in seconden kan distilleren, dat lijkt me een beetje...
Ah ja, en dat het nu erger zou zijn dan 62, dan de Cuba-crisis bijvoorbeeld?
Ik denk het wel, hoor. Ja? Toen bijvoorbeeld speelde klimaatverandering niet zo'n rol. Ja. Dat wordt er nu ook bij betrokken, maar toen hadden we nog nooit van klimaatverandering gehoord. En dat de hele wereld naar de sodemieten zou kunnen gaan omdat het klimaat aan het veranderen is. Dat speelde toen niet. Ja. Dus die optelsom maakte, denk ik, als ik het goed lees,
ernstiger
dan ooit. En nucleair, ja, ik denk dat we toen dichter bij nucleair waren dan nu. Dat denk ik wel.
En wat een groot verschil is, toen, hè, werd er niet direct openlijk gedreigd met kernwapens. Hè. Dat was gewoon afschrikking, maar je sprak er niet over. Poetin heeft die spelregels veranderd, die gaat gewoon openlijk een beetje lopen dreigen.
Ja.
En dat is echt een escalatie in zichzelf, vind ik.
Ja, dat klopt. Het feit dus dat je vroeger ervan uitging, en dat daar is 62 de Cuba-crisis buitengewoon belangrijk voor geweest, dat je nooit, nooit, nooit mag dreigen met kernwapens, dat je het hele N-woord nooit mag noemen, dat is nu verdwenen. En dat maakt het op zich buitengewoon risicovol. Hè. Toen was het zo van, je gaat niet in een situatie komen dat je in conflict kunt komen met de tegenstander tussen Amerika en de Sovjet-Unie tijd. En nu zeg je, nou, je mag best wel een beetje in conflict komen, want kernwapens zullen verder escalatie tegengaan. Mm-hmm. Ja, jongens, dat is wel echt een omkering van de zaken van de Koude Oorlog. Want dit zou je tijdens de Koude Oorlog nooit hebben gezegd, omdat dat gewoon te risicovol is.
Ja. Ja. Nou, dan naar Oekraïne. Denk van de situatie op de grond alleen te noemen dat Oekraïne nu ook officieel heeft gezegd dat het leger is teruggetrokken uit dat stadje Soledar bij Bakhmut in de Donbass. Dat was eigenlijk al wel een beetje het geval. Hè. Misschien was dit wel een goede dag om dat slechte nieuws officieel te brengen. Want er is ook een hoop goed nieuws voor Oekraïne.
Ja, dat is natuurlijk al een week. Ja, dat zou heel goed kunnen, Hugo.
Rob, wat ik daar niet zo goed van begrijp is, volgens mij is het zo dat een belangrijke militaire strategie is dat je soms je ook moet terugtrekken. Dat je moet aanvallen daar waar het meest effectief is. Hè? Mm-hmm. Nou, ze hebben dus Soledar, zijn ze ontzettend veel mensen kwijtgeraakt. Maar ook aan de Oekraïense kant.
Zeker.
Was het dan niet verstandig geweest om je eerder terug te trekken?
Ja, het is een precieze strijd geworden, omdat er een directe link is met Bakhmut. Ja. Ik denk dat dat het hele punt is. Het is gewoon, in bijna symbolische strijd geworden. En het verlies van Soledar is strategisch gezien niet significant. Sterker nog, als straks Bakhmut valt, dat zou best kunnen. Maar ook de Wagnergroep zegt, nou dat zal nog wel even duren, want makkelijk komen we niet doorheen. Ja, ook dat is in belangrijke mate significant. Dat betekent niet het einde van de tijden. Om het maar even op zijn doomsdaysklok te zeggen. Ik denk dat deze episode, wat daar gebeurd is in de brede omgeving van Bakhmut, dat gewoon de geschiedenis ingaat als een tamelijk zinloze strijd.
Ja, daar ben ik zo bang voor. Mm-hmm. Ja.
Nou, dan naar het mooie nieuws, hè? Want de Leopards eindelijk worden vrijgegeven.
Ja.
Ja. Is een hele discussie nu in de Duitse kranten. Hè? Is heel interessant hoor. Van of misschien Scholz toch een meesterzet heeft gedaan door de Amerikanen enorm onder druk te zetten. En dat de Amerikanen nu ook besloten hebben waarschijnlijk om die Abraham 1 tanks te gaan leveren. Het is grappig hoe dat verschillend wordt gepercipieerd, hè? In de verschillende landen. Ja. Wij denken meer aan het Scholzen, hè, van Timothy Carton Ash. Dat wil zeggen, je kondigt aan dat je bereid bent om heel misschien wel Leopards te leveren. En vervolgens ga je allerlei redenen bedenken waarom het niet kan. Hè? En nu proberen ze dat aan deze kant een beetje bij.
Goed, ik denk dat het totaal, als ik het bij me kan optelt, 100 die kant op gaan.
Ja, 88 kom ik op.
Oh. Ja, 88 totaal.
Twee bataljons.
Ja, van Duitsland bedoel je.
Ja, maar dan zitten dus, volgens mij zitten daar dus die 18 van Nederland zitten daarin. En volgens mij zitten daar dus ook de Spaanse en de Poolse zitten daarin.
Ja, een eerste zending is iets van 14 of zo.
Ja, volgens mij. Dat zag ik. Duitsland 14, Polen 14. VS zouden dus 13 Abrams tanks overwegen. Biden die houdt een persconferentie net nadat wij elkaar spreken. En dan Nederland, die tanks die het least van Duitsland zouden ze kopen en vervolgens doneren. Is toch ook wel bijzonder?
Hè? Dit is wel een hele bijzondere hoor. Dus je koopt die tanks. Of je leest die tanks van Duitsland omdat je de kennis niet kwijt wil raken. En je dat ongelooflijk belangrijk vindt voor de verdediging van Nederland en de NAVO. En je schuift ze nu door naar Oekraïne. Ja, dan moet je wel verwachten dat je heel snel dus dat weer kan aanvullen met nieuwe tanks. Lijkt mij. Want anders is de redenering dat je die kennis wil houden. Ja, die is weg. Hè? Dus ik kan me heel goed voorstellen dat Nederland dit doet. Maar ja, je moet dus weer wederom een afweging maken. Net zoals met die Patriots heb je het nodig voor de collectieve verdediging van de NAVO. Dus ook voor de verdediging van Nederland, of niet? Die inschatting wordt nu gemaakt. En die inschatting is ook heel belangrijk voor de Amerikanen. Van in hoeverre werkt het escalerend? Omdat dus de Amerikanen nu ook tanks gaan leveren. Of is Rusland inmiddels zo verzwakt dat je dit risico kan nemen? Nou, dat laatste is zeker het geval. Rusland is verzwakt, dat risico kan je nemen, maar het blijft gewoon een grote gok.
Ja. En wat mij nou zo interesseert, van wanneer zijn die tanks daar? En is het dan voldoende om bijvoorbeeld zo'n aanval op Kiev te voorkomen? En dan heb ik nog niet even over wat in de Donbass, want dan moet je proberen.
Nou, je hebt ze eerst nodig voor in de Donbass hoor. Dit gaat nog even niet over Kiev. Dit is echt Donbass volgens mij waar ze moeten worden ingezet. Want wil je een tegenoffensief daar gaan uitvoeren, dan heb je die tanks nodig. He, dus maar, alles te zeggen om dat te doen. Zonder dat kan je geen manoeuvreoorlogvoering doen. Je moet nu het gemechaniseerde gevecht gaan organiseren. En dat betekent dat je, en dat is vrij technisch hoor, naar een systeem moet gaan van verbonden wapens. Daar zitten dus alle wapens in die nu geleverd zijn. Van MLRS'en tot artillerie, panzervoertuigen en nu dan die tanks. Tanks waren er natuurlijk al, maar dat waren de oude Sovjet-tanks die een beetje opgepimpt waren en daar naartoe zijn gestuurd. De kwaliteit daarvan wordt nu verbeterd. Maar hier alleen door middel van het gevecht van verbonden wapens kan je een manoeuvreoorlog voeren. En alleen met een manoeuvreoorlog ben je in staat om stukken land terug te veroveren. Bij Kiev valt er niks terug te veroveren, omdat de Russen daar niet zitten. Dus dit moet je echt zien in de context van de Donbass.
Nee, maar dat begrijp ik heel goed. Maar in het leger en de krijgsmacht is het ook altijd zo dat dingen anders uitpakken, hè, heel vaak. Stel je eens voor dat Poetin aanvalt in mei, juni vanuit Wit-Rusland.
Nou ja, daarvan zeggen de Russen, Arjan, zegt de Oekraïnse militaire staf dat dat nu niet aan de orde is. Ze zien niets wat daarop duidt. Ja, en bijvoorbeeld een argument wat daar wordt gebruikt op dit ogenblik is ook Lukashenko, de baas van Belarus, Die maakt geen echte aanstalten om te zeggen dat hij in oorlog is met Oekraïne. En heeft ook nog een keer melding gemaakt van het feit dat Oekraïne een nieuw niet-aanvalsverdrag wil sluiten met Belarus. En dat is op zich wel verstandig. Dat heeft hij ook niet in één klap verworpen. Dat is ook wel interessant hoor.
Maar Rob, als het allemaal waar is, en ik geloof je direct. Ja. We hebben gewoon 2 weken geleden allemaal experts lopen lezen. Die zeiden van nou, het is toch bepaald niet uit te sluiten. Lijkt erop
het
dat
niet uit te sluiten. Ja. Nee, dat vind ik nog steeds. Ook de Oekraïnse militaire staf, die zegt van als dat gaat gebeuren, dan praten we ja, ergens. Die datum verschuift iedereen, iedere keer. Hè? Dus de Russen moeten eerst orde op zaken stellen in de Donbass. En dan zouden ze bijvoorbeeld dat gebied verder willen veroveren. Nou, daar hebben ze ook zelfs zware wapens voor nodig. Dat is prioriteit één, nummer 1 lijkt het nu voor de Russen. En dan vervolgens op termijn, ze hebben hun maximale doelstelling nog steeds niet opgegeven. Kun je verwachten dat er ook vanuit het noorden iets zal komen. En of het noorden nou, laten we zeggen, Belarus is of Rusland zelf. Daar hebben we het nu even niet over. Maar die verwachting is er wel dat dat op termijn gaat gebeuren. Eerst werd er gezegd, nou dat gaat dan zo gebeuren rond de zomer. Er wordt nu september genoemd. Want het kost allemaal gewoon veel tijd om dat voor te bereiden. Dus nee, die optie ligt nog steeds op tafel.
En nu even over die 88 tanks. Hè? Ja. Is het denkbaar, ik heb een interessant artikel gelezen, dat die tanks moeten worden opgehaald door de Oekraïners zelf. Hè? Want ze zijn doodsbang als je die tanks gewoon op een trein zet of zo, dan knalt Rusland het van het spoor natuurlijk. Hè? Ja. En hetzelfde geldt met trucks natuurlijk, omdat dat zijn verschrikkelijk zware dingen. Hè?
Ja.
Maar hoe gaan ze dat in hemelsnaam doen, man? Gaan ze dan gewoon per tank gewoon over de weg rijden?
Nee. Dat gaat ook via zogenaamde flatcars. Dus dat zijn, laten we zeggen, diepladers. Maar het gaat ook met de trein. Alleen wat je dus niet wil, is dat als die konvooien worden bestookt door de Russen, en dat kan, hoewel het wel steeds lastig is hoor, omdat ze toch nou niet echt uitblinken in goede inlichtingen en het goed kunnen positioneren van hun eigen wapensystemen. Maar het blijft natuurlijk mogelijk. Dan wil je gewoon absoluut niet, en ook niet op het grondgebied van de NAVO, dat daarmee NAVO-militairen omkomen. Ja, dat wil je dus niet. Ja. Nee, het is dat bericht wat je aanhaalt, ik heb het ook gezien, dat is wel veelzeggend hoor.
Ja.
Want er wordt, nou ja goed, die discussie over escalatie loopt natuurlijk al een jaar. Maar de Amerikanen zijn er ongelooflijk beducht voor. En dit is ook een besluit dat genomen is om in ieder geval niet in een situatie te kunnen komen dat er ongewenste escalatie plaatsvindt.
Mm-hmm. Ja.
Die risico's zijn gewoon groot. En de Amerikanen vinden dat die risico's groot zijn. En die worden groter naarmate ook de logistiek ingewikkelder is. En dat is natuurlijk iets waar de Amerikanen continu tegenaan lopen te hikken. Vooral als je de Abrams tanks gaat leveren. Dat levert, en ook door de afwijkende brandstof die daarin gaat, dat is gewoon vliegtuigbrandstof, dat levert logistieke problemen op die van een behoorlijke orde zijn. En dus ook kwetsbaarheden en dus ook een mogelijkheid dat als die transporten worden geraakt, het verder escaleert.
Of stond er in het artikel ook dat dus tot nu toe Oekraïne er heel goed is en is geslaagd, hè, om die treinen en die trucks, wat het dan ook is, naar de Donbass te brengen.
Zeker. Dat is nog een van de grote vragen hoor, die ik zelf ook heb. Van hoe doen ze dat dan? Ja, doen ze over de spoor. We weten dat een voordeel voor Oekraïne is dat ze een heel erg dicht spoorwegennet hebben. We weten ook dat het lastig is voor de Russen om al die spoorwegknooppunten zodanig te bestoken dat je niet in staat bent om via een andere route die tanks of andere wapensystemen naar bijvoorbeeld de Donbass te krijgen. Dus het heeft ook te maken met het feit dat de Russen dit niet goed onder de knie hebben.
Ja, en te weinig inlichtingen hebben.
Ja.
Oh, wacht even, dit is helemaal fout. Sorry hoor.
Amateur, Arend-Jan.
Ja, het is
de mijne staat ook
prutsen,
nog stil trouwens.
Prutsen.
Hey, even naar Oekraïne zelf, want daar heeft, dat was gisteren al, president Zelensky een aantal hoge regeringsfunctionarissen ontslagen om corruptieschandalen. Natuurlijk een gevoelig probleem daar.
Ja.
Nou ja, weet je, het zou verbazingwekkend zijn geweest als er geen corruptie was geweest. Hè?
Hmm.
Want laten we wel zijn, als je zoveel geld ontvangt, en denk eventjes aan Afghanistan, hè, wat we daar aan miljarden hebben verbrand, hè, dat leidt automatisch tot corruptie. Hè? En het feit dat in ieder geval nu Zelensky daar schoon schip mee maakt, lijkt me heel belangrijk. Dat doet hij ook zeker met het oog op de wapenleveranties, denk ik. Mm-hmm. Het is ook als je er diep in gaat, het is nou niet, ik weet het niet hoor. Eieren zijn voor 3 keer de prijs ingekocht, weet je wel. Voor niet voor de troepen, maar voor de mensen die voor de troepen werken.
Als je dat doet met genoeg eieren, dan heb je nog steeds een groot bedrag, denk ik.
Ja, en er rijdt een jongen met een SUV rond die erg mooi is. En er is ook een man geweest met een vriendin met een fitness. Weet je wel, dat soort verhalen zijn.
Dat is allemaal het punt nog niet. Kijk, wat er nu gebeurd is met die plaatsvervangend minister van Infrastructuur. Dat schijnt toch wel een...
Dat is een fixer.
Dat zijn €400.000 en zo is daarmee met omkoping gemoeid. Voor, laten we zeggen, het afgeven van contracten en dat soort zaken. En het ging hier in het kader van de machine aankopen, gerelateerd aan warmte, water, licht, dat soort dingen. Dus er wordt hier wel misbruik gemaakt van de noden van de Oekraïnse bevolking. En daar proberen natuurlijk een aantal mensen aan te verdienen. Dus dat is gewoon echt wel foute boel. Hoor. Maar realiseer je, het is het meest corrupte land in Europa, nog steeds hoor. Het staat op gelijk
als je Rusland niet meetelt, hè?
Het staat op gelijk niveau met Colombia en Brazilië. Het is nummer 122 nog steeds, hoor, van de corruptie-index van 180 landen. Ja, denk niet dat je dit op een achternamiddag regelt.
Exact. En toch wel 1, 2, 3, 4 plaatsvervangend ministers, hè, die weg zijn. 5 regionale bestuurders.
Ja.
En jongens, bedenk ook dat Zelensky zelf, toen hij dus aan de macht kwam, in zijn campagne wilde hij dus Oekraïne schoonmaken.
Ja.
Maar hij was dus sterk gelieerd aan Ihor Kolomoyskyi, die miljardair, die oligarch. Die had dus ook een tv-kanaal waar zijn buitengewoon succesvolle tv-serie werd vertoond. Hè? En daar verdiende Zelensky heel veel geld mee, die Kolomoyskyi ook. En toen kwam natuurlijk die vreselijke Pandora Papers, die dat allemaal precies in kaart brachten. Dus een deel van de revenue die gingen naar Belize en naar Cyprus. Toen heeft Zelensky, vlak voordat hij president wordt, heeft geprobeerd dat op een afstand te zetten, maar dat is niet helemaal gelukt. Hè? Dus dat soort dingen, die gebeuren er. Ik denk wel dat mocht die oorlog toch heel goed uitpakken voor Oekraïne, heeft hij misschien het charisma om daar daadwerkelijk wat aan te doen. Maar ik kan je één ding vertellen, ik heb er een heel boek over geschreven als ontwikkelingssamenwerkingswoord. Er is niet zo moeilijk om uit te roeien als corruptie.
Wat mooi is op dit ogenblik, is dat in 22 vorig jaar het aantal zaken, het aantal aanklachten enorm is toegenomen. Ik heb even die statistieken gezien. 109 aanklachten in 42 zaken, dat is een record. Je ziet nu echt dat er wel werk van wordt gemaakt. Maar jongens, stel je voor dat ze zakken van de 122e plaats naar de 60e plaats. Dat is een mega onderneming. Dus je bandt corruptie ook niet zomaar uit. Maar het goede is dat het lijkt alsof het nu wel wordt aangepakt. Mensen worden op zijsporen gerangeerd. Is trouwens ook niet de eerste keer dat dit gebeurt. Maar je moet gewoon kijken hoe dit eindigt. Maar wat we wel weten is dat die oligarchen wat minder corrupt zijn geworden, omdat corruptie nu ook wel als antipatriotisch wordt gezien. Dus dat is ook wel prettig. Maar
ik vond dat een hoopvol detail ook wel, dat veel van die schandalen naar buiten kwamen door onthullingen van Oekraïnse media. En dat is natuurlijk, als de staat het niet goed aanpakt, is een beetje een bijtende journalist is ook handig in het aanpakken van zo'n probleem.
Ja. Zelensky zegt ook zelf, ik reageer dus op een oproep uit de samenleving om schoon schip te maken. Zo zegt hij dan. En overigens mogen die officials ook niet meer op vakantie. Heb je dat gezien? Dus je moet gewoon doorwerken.
Dat heeft ook te maken met de anticorruptiecampagne. Het ontgaat mij even, moet ik eerlijk zeggen, van hoe je dat zou willen doen, hoor. Dus de mensen binnen het land houden. Hoe je dat zou willen doen. Maar goed, ik ben heel benieuwd wat daar dan precies achter zit. En aan wat voor zaken er dan precies wordt gedacht. Overigens, nog wel even geestig hoor, realiseer dat in Amerika dus een FBI meneer is opgepakt. Hè?
Oh, ik zag zoiets.
McGonigal, die onderhield een relatie met een oligarch die overigens zelf onder controle moest houden. Meneer Deripaska, hoe je het ook uitspreekt.
Grote jongen.
Ja, dat was een grote jongen. En die heeft geprobeerd om van de sanctielijsten te komen. En die FBI-official die heeft daar een rol kennelijk in gespeeld. Dus wel heel erg interessant hoor, dat die dus nu ook tegelijkertijd voor het gerecht wordt gebracht. Het is dus niet zo dat corruptie alleen maar in Oekraïne voorkomt. Dat is wel duidelijk.
Ja. Gisteren hebben we natuurlijk uitgebreid al gehad over meneer Erdogan. Hadden we nog niet de Koranverbranding meegenomen.
En er is ook iets nieuws aan de hand, is dat belangrijk? Ook weer een Amerikaanse connectie. Rob heeft al vaker uitgelegd dat de oplossing voor om Erdogan dus bereidwillig te maken om Zweden te vinden, zou dus zijn die F-16 vliegtuigen, die verbeterde. Ja. Nou is dus verdorie een Amerikaanse senator, een democraat, de voorzitter van de Senaat voor Foreign Relations Committee, Bob Menendez, dat is echt niet niks, die is gewoon een enorme criticus van Erdogan en die ligt hartstikke dwars. Erdogan heeft natuurlijk ontzettend veel gedaan, dus die oplossing is er dus niet en dat verklaart dus ook dat Erdogan gewoon die poot stijf blijft houden. Want hij wil die druk natuurlijk zoveel mogelijk opvoeren.
Ja. En wat je dus nu ziet is dat Finland, daar begint dus de discussie nu te lopen van moeten we nou alleen NAVO-lid worden. Lijkt mij heel verstandig om dat gewoon te doen.
Ja, zijn grenzen aan
Rusland. Zweden is in die zin minder belangrijk dan Finland, omdat Finland een grote buitengrens heeft met Rusland. Maar goed, ook vanuit Finland wordt nu gezegd van laten we even stoppen nu met de onderhandelingen. In ieder geval een paar weken, want we zitten echt ook met die verkiezingen in Turkije. Die zijn echt cruciaal. Na de verkiezingen wordt alles anders. Maar goed, dat duurt nog een paar maanden.
In mei is het.
Ja, en kijk, als dit zo doorgaat. Kijk, realiseer je, vroeger had je bij de VPRO tientjesleden. Dan ben je wel lid, maar ook weer niet echt. En dat zijn Finland en Zweden feitelijk al. Hè? En dat stamt, dat is al jaren zo. Ze hebben allebei het Partnership for Peace. Hebben ze ondertekend in 1994. Maar cruciaal is dat ze, en dat is van die vreselijke NAVO-termen, zijn Enhanced Opportunity Partners. En ze hebben ook de Zweden een partnership for interoperability. Dus het creëren van een krijgsmacht die is afgestemd op de rest van de NAVO. Dus ze zijn al enorm geïntegreerd in die NAVO-structuur. En wat je denk ik gewoon nu gaat zien als die Erdogan voet bij stuk houdt. En niet wil dat een land als Zweden erbij komt. Ja, dan worden er gewoon arrangementen. Buiten het formele NAVO-circuit om georganiseerd. En dan wordt bijvoorbeeld de collectieve defensieclausule gegarandeerd door alle NAVO-landen behalve Turkije. Ja. En dat gaat natuurlijk gewoon gebeuren. Realiseer dat de collectieve NAVO-defensieclausule artikel 5 gewoon gebaseerd is op een collectieve defensieclausule van de VN. Dus dat mag gewoon volgens het handvest van de Verenigde Naties. Aanval tegen één is een aanval tegen alle, is gewoon, wordt gewoon gesanctioneerd door de VN. Dus het kan hier ook gebeuren. Huh? Ja, dus het is juridisch vervelend. Politiek is het vervelend. Maar materieel kan het gewoon geregeld worden.
Ja, interessant.
Maar het is ook een lief ding waard om Turkije toch in de NAVO te houden. Hè?
Nou, zo langzamerhand heb ik zoiets van, jongens, moet dit nou echt met dit land?
Maar een loose cannon on deck zou ik ook niet zo leuk vinden. Ja. Weet je, ik zou zeggen tegen Erdogan, je mag eventjes buiten spelen. Maar na de verkiezingen ga je direct om. En dan krijg je überhaupt die F-16 niet als je dwars blijft liggen. Nee, maar hij moet om. Maar ja, het is allemaal electoraal. Het is allemaal electoraal.
Ja, maar dit is gewoon, dit is niet oké. Want hiermee zet je dus feitelijk de hele Europese veiligheidsorde op het spel. Ten gunste, het kan niet zo zijn dat het verbranden van een Koran, en ik kan me voorstellen dat ze het allemaal heel vervelend vinden, de hele veiligheidsorde van Europa op de tocht stelt. Dat kan gewoon niet het geval zijn. Nou, dat gebeurt nu ook. Dus ik denk dat de consequenties uiteindelijk voor Turkije ook wel redelijk groot zullen zijn, hoor.
Dat denk ik ook, ja. En ik hoop heel erg dat Erdogan het niet haalt. Dat zou heel veel oplossen.
Ja, dat...
Andere dingen nog?
Nou.
Even kijken. Volgens mij... Nou, nog één heel kort dingetje van Armenië naar Nagorno-Karabakh. Dat hebben we gisteren gedaan, hè. wat er nog achter zit, jongens, dat was ik vergeten. Dat Armenië heeft dus gevraagd aan de EU om te bemiddelen. Hmm. En er is ook dus 23 januari is er dus ook echt een civiele missie van de EU, wist ik ook niet hoor, daar naartoe gegaan. En dat vindt Rusland natuurlijk heel erg vervelend.
Dus een bondgenoot van Armenië. Ja. Ja.
Want wat namelijk, weet je, de EU, de peacekeepers, Russische peacekeepers die daar sinds 2021 zaten, die doen helemaal niks als de Azerbeidzjanen die corridor daar afsluiten. Hè. En nou is het dus wel zo, jongen, dat er is dus nu een EU buitenlands beleid in de Zuid-Caucasus. Hè. Ja. Monitoren en patrolling en zo. Hm? Dat moeten we toch wel even in de gaten houden.
Nog weer een gebiedje waar Rusland invloed aan het verliezen is.
Ja, exact. Exact.
Absoluut. Absoluut. Ja, want dat land, Armenië, is ook lid van die collectieve verdedigingsorganisatie die Rusland met zijn oude Sovjet-republiek heeft opgericht na de ondergang van de Sovjet-Unie. Dat is niet onbelangrijk hoor, dit. Ja. Dus het is politiek significant dat als het klopt wat Arjan zegt, en dat geloof ik onmiddellijk, dat de Europese Unie zich daaraan positioneren is, dan heeft dat echt een grote betekenis.
Ja. Zo'n EU-civiele missie met de prachtige naam AUMA. Hè? Ja. Dat betekent dus naar Armenië. Ja. Ja.
Het zal. Oké. Nou, dank weer voor vandaag.
Ja, tot morgen, jongens.
Tot morgen.
Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.